Ineens hoorden ze een doffe klap. Het was niet duidelijk dat het echt brand met radioactieve stoffen waren. Dus iedereen die daar was aan het blussen en werken, ze hebben zichzelf gewoon van binnenkant opgebrand. Er zijn heel veel ziektes ontstaan die niemand kon onder radiatie schuiven. Wanneer gaan we naar huis? Ik wil ook met papa spreken. Ik mis hem ook. En toen heeft zij gezegd dat ja, wij gaan nooit meer naar huis.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal.
In Tsjernobyl vond op 26 april 1986 de grootste nucleaire ramp ooit plaats. Daarmee veranderde van het ene op de andere dag het leven van heel veel mensen, waaronder Lena Sugovie. Zij moet hals over kop op 7-jarige leeftijd met haar familie het huis verlaten, niet wetende of ze ooit nog zullen terugkomen. Nu, 37 jaar later, woont ze al een tijdje in Nederland en vertelt ze vandaag over de gevolgen, hoe het is om alles achter te laten en ook over de impact van zo'n ramp. Welkom.
Dankjewel.
Je groeit daar natuurlijk op als klein meisje. Hoe zag jouw gezin eruit?
Wij woonden met 4 mensen. Mm-hmm. Dat is mijn moeder, mijn vader en mijn zusje.
Hoe was het leven daar? Waar woonde je precies?
Wij hadden een flatje. Mijn ouders waren jonge mensen die net het tweede kind hebben gekregen. En aan de rand van Tsjernobyl zelf. Mm-hmm. En Tsjernobyl was een oude klein stadje. Terwijl ernaast stond een grote satellietstaat, Pripyat, die juist voor Tsjernobyl kerncentrale was gebouwd.
Ja, want die stad was echt gebouwd toch om huizen
van de werkers van kerncentrale en alle personeel eromheen te vestigen.
Ja, want het was best wel een bloeiende stad ook, toch?
Ja, 25 jaar. Dus alles net uitgekomen. Alle bommen begonnen net groot te worden.
Ja.
En in 86, op 1 mei 86, zouden zij ook een grootste pretpark in de regio krijgen.
Ja.
Dus het zal heel mooie opening, heel mooie feest zijn op Arbeidersdag.
Ja.
1 mei van 86.
Werkten je ouders ook bij de kerncentrales?
Nee.
Oké. Okay.
Mijn ouders werkten op een haven in Tsjernobyl.
Ja.
Mijn vader was machinist op een boot en moeder was kook in kinderopvang.
Oké, okay. Maar je kent natuurlijk wel veel mensen die daar werken, want het draait natuurlijk in die stad allemaal om die kerncentrales.
Zeker.
Dus dat leeft daar natuurlijk ontzettend, denk ik. Ik heb ook al gelezen trouwens dat Tsjernobyl staat, de naam letterlijk, voor zwart en waar gebeurt.
Dat klopt. Als je woorden splitst en er naar kijkt, de taaltechnisch. Dan zwart is tjorne.
Ja.
En dat is eerste twee klanken.
Ja, klanken.
Twee klanken van het woord. En bil, dat is een sprookjeachtig verhaal.
Ja, bizar eigenlijk toch?
Ja.
Dat het al zo heet, nog niet wetende wat er allemaal gaat gebeuren en wat er gaat plaatsvinden. Kan je ons meenemen naar deze dag en wat er allemaal is gebeurd?
Ik was een meisje van 7 jaar. En voor mij eigenlijk gebeurde nog heel weinig toen het gebeurde.
Mm-hmm.
Dus het gebeurde om 2:30 s'nachts. Mijn moeder was bezig met voorbereidingen voor Pasen. Zij bakte paasbroodjes en allemaal lekkernijen aan het maken voor het feest. En ik als meisje van 7, ik sliep gewoon. En mijn moeder was klaar en ze ging eventjes bij buurvrouwen langs. Ineens hoorden ze een doffe klap. Maar ja, wat is er gebeurd? Het is op afstand, je ziet niets. En het is 's nachts, dus ze hebben afscheid van elkaar genomen en gingen gewoon slapen. Terwijl een aantal kilometer verderop is een brand uitgebroken, meltdown gekomen. Het is ook, voor die tijd was het een nieuwe kerncentrale. Dus er waren mensen vanuit de halve Sovjet-Unie naartoe gekomen om dat te bouwen, te begeleiden, te starten. En continu waren ze bezig met uitbreidingen, want er was een grote stad gekomen. Er waren nieuwe wijken gekomen. Dus zij waren continu bezig met uitbreiden van hun capaciteit.
Ja.
En op een bepaald moment gingen ze experimenteren tot hoe ver kunnen ze capaciteit ophogen. Toen konden zij niet meer stoppen. Dus ze hebben wel een signalen gekregen dat het wel uit de hand loopt.
Ja.
En omdat het niet zo centraal was waar in het algemeen mensen hebben gewerkt.
Ja.
Toen hebben ze een noodknop ingedrukt. Maar dat heeft gezorgd dat het juist verder ging met het aanmaken van kernenergie. En is tot een ontploffing gekomen.
Ja. Dus eigenlijk zeg je van, het was de Sovjet-Unie was zo snel aan het uitbreiden dat ze heel snel eigenlijk, ja, het was volgens mij in een van die vier gebeurd, in de vierde
blok, ja.
Dat er eigenlijk een fout is gemaakt dat ze niet meer op de noodknop drukte en niet meer terug konden, waardoor er zoveel kracht en kernenergie ontstond tot een brand en tot een enorme kernramp ontstond. Is er ook iets duidelijk van wie of wat daar verkeerd is gegaan?
In hoofdlijnen, weet je, ze hebben allemaal rechtszaken gehad. Ze hebben heel veel dingen uitgesproken. Heel veel dingen zijn naar boven gekomen. Maar het is net als in het auto-ongeluk. Je weet dat er auto's in elkaar zijn geklapt. Maar wie was schuldig, kan je nooit achterhalen.
Nee, want er zijn natuurlijk heel veel fouten gemaakt. In de zin, ik heb ook gelezen dat, dat er het hele, in alle veiligheidscontroles, dat er niet dingen juist zijn uitgevoerd of zijn gecheckt. Dus dat hij eigenlijk te snel is gaan draaien. Maar dat er ook iemand was die inderdaad op de noodknop heeft gedrukt. Dat het eigenlijk een samenloop van omstandigheden was. Ja. Dit was nog in de tijd van de Sovjet-Unie.
Ja.
Hoe is het daar ontstaan? Zijn er slachtoffers gevallen?
Zeker. In ieder geval, eerste nacht brandweermannen zijn allemaal gesneuveld.
Mm-hmm.
Dus iedereen die daar was aan het blussen en werken, ze hebben zichzelf gewoon van binnenkant opgebrand. En dat was het.
Ook de stralingsziekte, toch? Dat er zoveel straling was dat ze gewoon
juist
overleden zijn, ja.
En daarbij, weet je, je wordt opgeroepen voor een brand.
Ja.
En in het beste geval weet je wat voor brand het is. In het slechtste geval denk je, ja, kaarsje omgevallen en het kan ook brand zijn. En als onze huizen in brand staan, dan krijg je ook heel veel stoffen die van één kant niet verdraaglijk zijn.
Ja.
Maar als je dat in kleine hoeveelheden hebt, dan kan je daarmee leven.
Ja.
En daarbij ook, ze gingen gewoon even een brandje blussen.
Ja.
Het was niet duidelijk dat het radiatie was ontsnapt. Het was niet duidelijk dat het echt brand met radioactieve stoffen waren. En wat is radiatie? Je ziet het niet, je voelt het niet, je merkt het niet. En als je daar een paar uurtjes mee bezig bent, dan ben je ook verbrand.
Ja, en dat is eigenlijk tegelijkertijd ook het ergste, toch, dat je het niet ziet.
Ja.
Ik bedoel, brand zie je. Yes. Dit is zo chemische stof en al die radioactieve deeltjes die overal zweven. Het is natuurlijk onzichtbaar, daardoor een soort van sluipmoordenaar.
Juist.
Die nacht is eigenlijk al bekend dus dat het daar goed mis is.
Ja. Voor mij is die nacht begonnen, of die nacht begonnen, ochtend begonnen met een hardloopje van mijn moeder.
Mm-hmm.
En zij liep altijd in schooltje tegenover ons huis. Toen wij gingen daar hardlopen, zag ik allemaal politieauto's, brandweerauto's, ambulances. Die rijden gewoon continu richting Pripyat.
Ja.
En je vraagt aan je moeder dat, ja, wat is er aan de hand? En je moeder zegt dat, ja, waarschijnlijk een brand of zo. Misschien een bos is aan het branden, misschien nog iets.
Ja.
En wij gingen gewoon verder met ons leven.
Ja, merkte je toen al iets in de lucht?
Nee.
Nee? Wanneer is dat gekomen?
Eigenlijk nooit.
Nooit? Nee?
Nooit. Het was op een bepaald moment een paar weken later, toen wij ook geëvacueerd waren, kwam een regen bij. En in regenplaatsen zag ik heel mooie, zo'n fel lichtgroene randje.
Oké. Okay.
En toen had ik voor mezelf besloten dat, ja, dat is waarschijnlijk radiatie.
Ja, de chemisch.
Waarover iedereen praat.
Ja. Ja, want op dat moment wordt het nog een beetje gebagatelliseerd. Het wordt nog een beetje onder de pet gehouden, toch?
van één kant kan je dat noemen dat het onder het pet wordt gehouden. Van de andere kant moet je ook voorstellen dat het Sovjet-Unie is. 86, toen hadden wij geen mobiele telefonie. Bereik van mensen was nauwelijks. Alleen als mensen aan het werk waren, kon je ze bereiken. Het was paasweekend en daarna was meivakantie.
Okay.
Dus heel veel mensen waren gewoon weg.
Die waren niet?
Die waren met vakantie, met gezinnen, op hun dacha's of ergens lekker een weekje of twee met gezin.
Weg?
Ja.
Ja.
En dan heb je geen mobiele telefoon. Je kan niemand bereiken. Jij bent directeur van een kerncentrale. Je wil je grootste baas spreken. Maar als niemand bereid te bereiken is, dan komt het ook niet zo 1, 2, 3 tot besluiten, tot overzichten, tot bepaalde dingen.
Ja.
Waardoor het gewoon veel te lang heeft geduurd.
Ja, want er is natuurlijk ondertussen is die radioactieve straling heeft zich volledig verspreid. Ja, echt in omstreek. Ik noem dat ook wel de vervreemdingszone, toch?
Ja.
30 kilometer eromheen was gewoon levensgevaarlijk. Maar je ziet het niet. Dus mensen gingen gewoon door met hun dagelijkse dingen.
Juist.
Welk moment krijgen jullie door dat mensen echt zieker worden? Of?
In eerste instantie, je merkt helemaal niets van.
Mm-hmm.
Mensen die daar in aanraking waren, op kerncentrale waren bezig met blussen, of die mensen aan het helpen waren, of ziekenhuizen, die begonnen wel door te krijgen dat het ontzettend mis is.
Ja. Yeah.
Maar gewone mensen die gingen gewoon door met hun leven. Het was weekend, mooi weer. Je ging buiten spelen. Andere mensen gingen gewoon naar het werk. En alles ging gewoon zijn gangetje. Behalve dat wij naast een doorrijweg woonden.
Mm-hmm.
En je zag continu ambulances richting Kiev aan het rijden.
Ja, omdat er zoveel mensen steeds
juist
oud gingen eigenlijk.
Ja.
En op welk moment krijg je dan door dat het wel serieus is en dat er geëvacueerd moet worden?
Eigenlijk toen, ja, ik denk toen politieagent bij ons bij de deur stond, of aan de deur stond en vertelde dat wij daadwerkelijk weg moeten.
Wat zeggen ze dan?
In verband met brand of onveilige situatie worden jullie geëvacueerd en over 2 dagen zijn jullie terug.
Ja.
Dus pak spullen die je nodig hebt voor 2 dagen en jullie gaan gewoon naar het bos en daar worden jullie geplaatst voor 2 dagen.
Ja, niet wetende dat je nooit meer zou terugkomen.
Niet wetende dat je ooit zal terugkomen.
Nee, waar ga je dan heen?
Gewoon bij gewone mensen, net als nieuw. Sommige mensen hebben Oekraïners in huis genomen.
Ja.
Nu is het vrijwillig. En toen was het gewoon verplicht dat jij hebt nog 1 bed, jij hebt nog 5 bedden staan.
Ja.
Dus bij jou wordt gezien, geplaatst en geniet ervan.
Ja, en hoe ver was dit van jullie?
Het was 20 kilometer van ons huis.
Ja, en was het dan ook veiliger daar qua radioactiviteit?
Het was een stukje verderop.
Ja.
Dus zij dachten, hoopten dat het vanzelf loskomt, wegwaait, verdund wordt.
Waren ze er al mee bezig om dat soort van tegen te gaan daar?
Ik denk dat zij hebben alles gedaan om dat op een of andere manier te bestrijden.
Ja.
Met middelen die zij hadden, met kenniskunde die zij hadden.
Ja.
Zoiets, als het blijft geproduceerd worden, dan kan je dat niet bestrijden. Het is hetzelfde als dweilen met open kraan.
Ja.
Daar hebben wij niet heel lang gebleven, volgens mij 2 weekjes of zo. Dan hebben zij met een nieuwe oplossing gekomen. Ze hebben ons naar een sanatorium verplaatst.
Ja, wilden jullie wel mee? Want er zijn ook mensen die zijn gebleven.
In eerste instantie, iedereen moest weg.
Okay.
Alleen er zijn veel mensen teruggekeerd. Of veel mensen, voornamelijk oudere mensen die altijd eigen grond hadden, eigen dieren hadden, eigen omgeving hadden. En dan worden zij ergens in een flatje gepropt.
Ja.
En wat heb je dan in een flatje?
Ja, dus er zijn mensen dan na die tijd weer teruggegaan.
Juist.
En jullie moesten weer geëvacueerd verder weg?
Ja.
Ja, omdat het dus nog te gevaarlijk ook daar was.
ook, maar ja. Je kan vreemde mensen niet heel lang bij elkaar zetten.
Ja, snap ik. Hoe was het voor jou dat je als klein meisje weg moet?
Ja, in eerste instantie heb je altijd gehoop dat je thuis komt, dat alles goed komt, dat je ouders voor alles zouden zorgen, dat jij gewoon als kind verder kan. Mm-hmm. En op een bepaald moment begin je je vrienden missen, begin je school missen, begin je gewoon jezelf missen zoals je daar was.
En hoe zijn de jaren daarna? Want je gaat nooit terug. Of vraag je dat vaak aan je moeder van waar dan gaan we terug? En
aan het begin wacht je eventjes af met hoop dat het allemaal goed komt. Maar daarna begin je aan je moeder trekken. Wanneer gaan wij terug? Wanneer zie ik mijn vriendjes weer? Mijn moeder deed haar best om gewoon continu een of andere verhaaltje te verzinnen. Ja, eerst moeten zij alles spoelen, dat het alles moet drogen. Dat zie je wel, het is weer regen, dus het kan niet drogen. Zij zorgen ervoor dat wij thuis komen. Maar ook mensen om ons heen vertelden ons dat jullie zitten in tijdelijke opvang. Misschien gaan jullie ook terug.
Ja.
Dus je weet niet wat de dag van morgen meebrengt.
Dus je hebt hoop.
Je hebt altijd gehoopt dat het allemaal goed komt. Mijn vader, omdat hij werkte levensbelangrijke beroep, dan moest hij daar blijven werken. Dus vanaf kernram heb ik mijn vader niet meer gezien.
Nooit meer?
Later pas in augustus heb ik hem voor het eerst gezien. Ja, je groeit als klein kind en ontwikkelt zich verder en je gaat wel spulletjes, boekjes en speelgoed. Maar dat is niet waar je aan gewend bent. Dat is niet jouw lievelingsboekje. Dat is niet jouw lievelingsknuffelbeertje. Nee. Dat is niet jouw vriendinnetje.
Vanaf welk moment ga je niet steeds verder en krijg je steeds meer het besef van we gaan nooit meer terug?
Eigenlijk de hele zomer had ik hoop dat wij wel terug gaan. Alleen op een bepaald moment heeft vader gebeld en heeft gezegd dat wij krijgen sleutels van een nieuw huis.
Oké.
Toen, dat was heel groot nieuws voor mijn moeder. En zij heeft gewoon telefoon opgegaan en zonder aan mij te laten met mijn vader te spreken.
Ja.
En toen begon ik te zeuren dat wanneer gaan wij naar huis? Ik wil ook met papa spreken, ik mis hem ook. En toen heeft zij gezegd dat wij gaan nooit meer naar huis.
Nee.
En dat was voor mij het eerste moment dat ik dacht, wauw, en hoe nu verder?
Je moeder wilde daar niet heen?
Het is niet zozeer dat zij niet wilde heen. Zij had ook geen keuze.
Ja.
Maar mijn moeder vond de nieuwe stad wel heel vervuilde stad. Het was ten eerste een heel groot stad. Er stonden heel veel fabrieken. Het was een metallurgische fabriek, cementfabriek.
Waar was dit?
Chemische fabriek in toenmalige Dnepr-Dzerzhinsk.
Ja.
Heel mooie naam.
Nog wel Sovjet-Unie.
Ja. Ja. Op een bepaald moment pak je je spullen en je gaat naar een nieuw huis.
Ja, ver van Chernobyl af dus.
Heel ver, het is 450 kilometer eraf.
Maar dan ontmoet je wel weer je vader. Dan zie je vader weer.
Ja, mijn vader kwam sleutels aan ons overdragen. Hij was 's middags gekomen, nachtje gelogeerd en weer weggegaan.
Ja, want hij moest blijven werken in Chernobyl. Ja. Met nog anderen.
Juist.
Maar er zijn natuurlijk heel veel gezondheidseffecten van, toch?
Ook.
Want hoe is dat voor je vader?
Kijk, het is je ziet het niet zoveel, maar je merkt dat mensen wat ouder zijn geworden. Sommigen zijn grijs geworden. Bij sommigen zijn tanden beschadigd, botten beschadigd.
Ja, dus je ziet in korte tijd opeens iedereen heel ongezond worden.
Juist.
Ja, en ook heel ziek toch, want de lange termijn effecten zijn toch ook echt.
Dat wel, alleen het is, weet je, als je maagzweer krijgt, krijg je dat van radiatie? Of krijg je omdat je veel te veel zenuwen hebt en zorgen maakt en of verkeerde voedsel en zo verder en zo voort?
Yeah.
Dus er zijn heel veel ziektes ontstaan die niemand kon onder radiatie schuiven.
Ja, dus mensen werden gewoon ongezonder, maar je weet niet echt of het daarmee direct de link was.
Juist.
Want die actieve straling zit op dat moment nog steeds jaren in de lucht. Dat kunnen ze gewoon meten dan.
In de lucht, maar vooral in het grond, in de spullen.
Ja.
Kijk, totdat je dat met rust laat, is niets aan de hand. Maar als je iedere keer gaat dat opwaaien, dan komt het weer in de lucht.
Ja, ze konden niks eraan doen.
Nee. Ze hebben geprobeerd om huizen af te breken. Ze hebben geprobeerd om spullen te verbranden, te begraven. En dat blijft nog steeds gevaarlijk.
Ja, en tot de dag van vandaag, want het is daar nog steeds heel radioactief. Dus het is inmiddels ook echt een spookstad geworden.
Ja.
Want iedereen is daar echt vertrokken.
Er is iedereen vertrokken van bewoners.
Ja.
Maar er wonen ook mensen die nog steeds kerncentrale bemannen. Die voor ecologische vraagstukken verantwoordelijk zijn.
Ja, ik bedoel, het is ook best wel heftig dat je daar met iedereen die je daar kent, iedereen is gewoon geëvacueerd naar verschillende plekken. Dus die hele stad is gewoon leeggetrokken en leeg eigenlijk.
Juist.
Spreek je nog anderen?
Ik heb mijn vrienden en vriendinnen heel lang niet gesproken, niet gezien. En op een bepaald moment had ik voor mezelf conclusie getrokken op mijn 9e dat alle mensen zijn dood.
Ja.
Die ik kende, dat ik alleen enige levende was. Want ik, ja, het is weer. Er was geen internet. Je kon alleen brieven schrijven, maar waar schrijf je brieven naartoe?
Ja.
Als je adressen niet kent. En je kan niet telefoneren, want je kent ook niet waar mensen zijn verhuisd, welke telefoonnummer ze hebben. Hebben ze überhaupt telefoon?
Ja.
En. Dus ja, op een bepaald moment neem je conclusie voor jezelf dat ja, als je mensen niet ziet en kan niet bereiken en niemand van je omgeving vertelt waar die mensen zijn, dan zijn ze dood.
Ja, en ook omdat natuurlijk je krijgt natuurlijk wel veel berichtgeving over mensen die zijn overleden. Dus ook. Zodoende trek je die conclusie denk ik ook. Ja. Van, oh ja. Hoeveel zijn de jaren daarna voor je?
Toen ik 35 was, heb ik mijn vriendinnen voor het eerst ontmoet.
Uit Tsjernobyl nog?
Uit Tsjernobyl.
Ja.
En toen ik 37 was, heb ik besloten om naar Tsjernobyl terug te gaan.
Ah, je wilde teruggaan. Ja. Hoe was dit?
Tijdens ontmoeting met mijn vriendinnen hebben zij aangegeven dat ja, oh, maar ik ben daar geweest. Eentje was een keertje geweest en andere heeft daar oma, opa begraven. Dus zij gaan regelmatig naar kerkhof. En toen dacht ik, nou, als dat mogelijk is, waarom niet? Ik ga.
Ja.
En toen heb ik aan mijn moeder verteld. Zij was echt heel erg overstuur. Dat ja, waarom doe je dat? Dat is gevaarlijk. Mensen kunnen daar nog steeds niet komen. Ik dacht, ja, weet je, ik ga. Het is gewoon tijd gekomen. Het was zo'n drift van mij dat ik moet daar naartoe.
Ja.
Ik heb daar alles kwijtgeraakt. En ik heb dat nooit meer teruggevonden. En daarna ging ik ook naar mijn vader. Ik heb ook gezegd dat, ja pa, ik wil naar ons huis. Hij heeft ook mij voor gek verklaard.
Ja.
Maar ik heb gezegd, ja weet je, je kan meegaan. Of ik ga met zo'n Tsjernobyl rondleiden. En ze kunnen overal naartoe gaan, naar alle kerncentrales, naar alle mogelijke en onmogelijke plekjes. Als zij mij onderweg bij ons thuis uitzetten,
ja,
dan blijf ik gewoon daar zitten totdat ze mij onderweg terug ophalen. Maar dat was voor hem niet echt prettig beeld, dus hij is met mij meegegaan.
Oh, je bent samen met je vader teruggegaan. Hoe was dit?
Geweldig, ontroerend. Emotioneel en verbazingwekkend. Je kan het nauwelijks omschrijven. Ten eerste omdat je precies weet waar je huis is.
Mm-hmm.
Het is net alsof je 's ochtends weg bent gegaan en dan kom je terug. Toen ik mijn flat binnenkwam, dacht ik, wauw, wat is het klein.
Mm-hmm.
Ik was net als Alice in Wonderland. Toen ik klein was, wij hadden heel veel spullen daar staan. twee banken, kasten. Er kwamen nog kerstbomen ertussen. Maar toen ik daar kwam, het was echt heel piepklein flatje.
Stond alles er nog?
Nee.
Oh.
Dus dat was ook mij verbazingwekkend. Maar volgens mij is het niet ons begaan. Waar zijn onze spullen?
Ja, want je bent natuurlijk vertrokken en alles had er nog horen staan.
Toen heeft mijn vader verteld dat op een bepaald moment kwamen mensen die kerncentrale aan het bemanen waren. Dan hebben zij mooie leuke huizen die nog er stonden overgenomen. En hebben ons begaan vervangen. Hebben onze spullen weggedaan.
Gewoon gepikt een beetje?
Nee, gewoon weggegooid. Oh. Nou, heel veel spullen waren al weg.
Yeah.
Want alles wat besmet was, was naar spullenkerkhof gebracht. Alle onze banken, kasten en andere spullen, kleding was gewoon weg voordat die mensen kwamen.
En hoe was het dan om in je huis te zijn, nog in je hoofd, als alles er nog had moeten staan?
Het was heel bijzonder, want jij wist precies hoe dat stond, waar wat stond, welke kleuren het had. En heel mooi uitzicht uit het raam.
Ja.
Je kon wel alle herinneringen naar boven halen, maar je zag de spullen niet meer.
Oh, wat weird wel, lijkt me. Om dan zo terug te komen, zo verlaten. Nou, dat lijkt me heel gek. En ook emotioneel, wat je ook aangeeft.
Zeker.
Ja, want hoe was het voor jullie? Wel mooi om samen te zijn.
Wel heel mooie momenten om samen te zijn. En ook, ik kon heel veel vragen aan mijn vader stellen. En wij zijn nog door de stad gereden om mijn lievelingsplekjes te bezoeken. Mijn kinderopvang, mijn schooltje.
Ja.
De weg, hoe ik naar school liep. Het is heel mooie reis geweest.
Ja, bijzonder ook wel. Heeft het veel impact gemaakt?
Zeker. Als je al je leven tot je 35ste leeft met het idee dat daar heb je alles achtergelaten. Daar ligt iets wat continu onbereikbaar was.
Ja.
Ik had altijd zo'n idee dat ik iets mis. Dat ik net als ik een bepaalde schroefje of draadje of een detailtje vind, dan word ik weer geel.
Ja.
Toen ik daar was, had ik gewoon beseft dat ik was altijd mijzelf. Ik heb nergens niets verloren.
Mm-hmm. Heel helend werkt het dus eigenlijk.
Zeker. Ja.
Wat zou je nou het allerliefst willen hebben gehad van de spullen die je...
Als mensen zouden mij foto's laten liggen, zal ik hun onwijs dankbaar zijn.
Ja, want je foto's heb je ook inderdaad niet kunnen meenemen. Ja.
Ja, je leert ermee te leven en je weet gewoon dat je hebt geen babyfoto's of je hebt geen foto's tot je 8ste jaar. Dus dat is feit.
Ja, dat is er niet, die basis. Ja, en dat is ook datgene wat zo moeilijk is en ook wat mensen natuurlijk ook kunnen meemaken. Dat ze in één keer moeten evacueren. Nou ja, nu in Oekraïne natuurlijk ook.
Juist.
Is dat ook iets waar jij dan nu veel over nadenkt?
Ik zal zeggen dat het dagelijks mij grijpt. Mm-hmm. Want als je geen nieuws kijkt, dan hoor je berichten van je vrienden, van je kennissen, van je familie. Bel je iemand om te feliciteren met verjaardag en mensen zeggen dat ik ben helemaal niet met verjaardag bezig. Ik heb net mijn vader begraven. Of vrienden, klasgenootjes die dood zijn gegaan.
Ja.
En van een kant wil je contact onderhouden. En de laatste tijd merk ik dat ik bepaalde angst heb om mensen beste wensen te wensen. Omdat ik geen nare berichten wil horen.
Ja, dus je bent eigenlijk bang om vrienden en familie op te bellen in Oekraïne. Om weer te horen dat iemand is verloren of hoe de situatie is.
Juist.
Ik zie ook dat het je nu emotioneel maakt. Ja, snap ik. Waarom raakt het je?
Omdat het moeilijk is om van afstand te kijken hoe je land geruïneerd was, hoe mensen worden afgemaakt. Ja, dat is nu oorlog in mijn eigen land, maar ik vind iedere oorlog een nutteloze bezigheid. Wij leven in de 21ste eeuw, wij hebben alle middelen, wij hebben miljarden cursussen over communicatie, over hoe wij met elkaar kunnen omgaan. Maar wat zorgt voor dat mensen moeten wapens pakken en elkaar afmaken, in plaats van gewoon te proberen contact te onderhouden en afspraken maken.
Ja. Is het ook moeilijk voor jou, omdat je hebt natuurlijk in de Sovjet-Unie gezeten, toen werd het natuurlijk Oekraïne en nu is ook inderdaad Chernobyl, maar al die gebieden zijn ook gebieden waar veel oorlog is. Lijkt me ook wel moeilijk dat je natuurlijk, jij bent precies opgegroeid in de dualiteit daarvan.
Ja en nee. Ik zeg altijd dat ik ben kind van Sovjet-Unie. Maar ik zie Sovjet-Unie meer dat wij meer aan samenhorigheid werkten. Aan respect voor iedereen, respect voor iedere nationaliteit, respect voor iedere mens. Ja, Oekraïne, sommige mensen zien dat wij zijn vrij van Rusland. Maar ik heb het nooit ervaren dat wij onder Rusland waren.
Nee.
Ik zie dat, net als wij nu Europese Unie hebben, dat zijn wij onder België, omdat het Europese parlement in België zit, in Brussel zit. Zijn wij dan onder Brussel of zijn wij nog steeds onafhankelijke land met eigen wetten, eigen normen, waarden?
Ja.
Alleen dat wij samenwerkingsverband aangegaan zijn.
Is het ook zo, want in de tijd van Chernobyl zijn er ook wel veel gesprekken geweest over dat er dingen zijn verzwegen. Zijn dat dingen die je ook nu veel hoort over de oorlog?
Er wordt niet altijd alles gezegd. Mm-hmm. In oorlog vooral dat je moet bepaalde middelen gebruiken, bepaalde tactieken gebruiken. En je kan dat niet in openbaar gooien, want anders geeft het geen nut. Dan is je vijand
op de hoogte.
10 stappen verder vooruit dan jij.
Ja.
Dus is het verzwegen of hoort het erbij?
Ja. Maar in de tijd van Chernobyl was er natuurlijk ook niet alles toch gelijk naar buiten gebracht.
Nee, maar ook soms is het net aan het randje, is het niet naar buiten gebracht of zijn bepaalde gedachten erachter. Want stel maar voor dat nu iets ontploft in Nederland. Hoe gaan mensen reageren? Mm-hmm. Ik vond het een heel mooie serie Als de dijken breken. Dat als dijken van Nederland breken en hoe mensen gaan reageren als zij lucht ervan krijgen. Dan wordt het gewoon ongeorganiseerde chaos. Kan je het toelaten als landbestuurders?
Ja.
Of moet je iets verzwijgen? Om eerst alles te organiseren, om daarna dat allemaal in goede banen te leiden.
Ja, dus ergens zeg je, is het wel zinvol geweest dat ze het niet gelijk naar buiten hebben gebracht, dat ze de infrastructuur even op orde kunnen brengen in de tijd van Chernobyl.
Dat is mijn idee.
Ja, maar dat is het. Ik bedoel, het is geen waar. Het is jouw visie.
Toen ik jong was, heb ik alle mogelijke onmogelijke bedachten vergeleken en wilde ook weten waarom. Waarom hebben ze ons te laat geïnformeerd? Waarom hebben ze ons geëvacueerd? Waarom ben ik alles kwijt? Waarom kunnen we niet terug? En op een bepaald moment krijg je inzichten dat in hoeverre is het verzwegen? Of waar laat je in één keer 300.000 mensen? Waar gaan zij naartoe? Hoe gaan zij? Gaan ze met openbaar vervoer, met een busje die één keer per dag rijdt?
Maar het heeft wel veel gezondheidseffecten gehad. Dus in die zin hadden ze het natuurlijk wel moeten zeggen. Want na 3 dagen of zo is het pas volgens mij naar buiten gebracht.
Het is op 26 april gebeurd. Pripyat, grotere stad en mensen die wel op de hoogte waren. Ze waren eerder geëvacueerd. En wij waren op 3 mei geëvacueerd.
Ja, is een week later ongeveer, ja. En heb jij zelf last? Heb jij last gehad van gezondheidseffecten?
Toen ik klein was, waren wij continu onder medische controle. Aan het begin, eerste paar jaar, iedere kwartaal, daarna half jaarlijks en dan jaarlijks. Soms krijg je ziekte. Ik had ook een acute leukemie. Dus je krijgt wel ziektes, maar nogmaals, niemand koppelt het aan radiatie, niemand koppelt het aan Tsjernobyl.
Ja.
Je kan niet linkje leggen. Weet je, als je in auto-ongeluk bent gegaan en je been gebroken, dan weet je dat dat komt door auto-ongeluk.
Ja, maar ja, er is natuurlijk wel gewoon bewezen dat er een x-aantal kinderen met leukemie en heel veel ouders. Dus daar zit natuurlijk wel een correlatie tussen. Dus wat jij ook zelf aanzegt, als je acute leukemie krijgt, dan, ja, dan heeft dat toch wel, of denk jij van niet? Kan het zelf natuurlijk het beste inschatten.
Kijk, vermoeden is dat, dat zal wel kunnen. Maar de stad waar wij woonden, het was ook niet echt een schone stad met schone lucht en alles. En daarbij, ik ben van die mensen die ook gelooft dat je ziektes ook van je mentale toestanden krijgt.
Het is ook best wel heftig dat natuurlijk nu eigenlijk wat jij hebt meegemaakt als klein meisje, zo uit je huis vertrekken, snel spullen, is natuurlijk nu precies wat er gebeurt met de oorlog. Zoveel kinderen en ouders en oudere mensen die in één keer van de een op de andere dag weggaan, niet wetende wanneer ze gaan terugkomen. En dat ja, niet voorspelbare eigenlijk daarin. Wat heb jij geleerd? Wat heeft het jou, ja, of zeg je wijze lessen?
Voor mij wijze lessen zijn dat jij sowieso, doordat je leeft, jij een prachtige persoon bent. En het maakt niet uit waar je vandaan komt, welke verhaal je hebt. Iedere van ons heeft verhaal.
Ja.
En mijn verhaal is met Tsjernobyl gebonden. Maar jij hebt volgens mij honderden gasten gehad die ook eigen verhaal hadden.
Ja.
Mijn verhaal lag in een doosje en was helemaal bedicht. En met 2000 lakens dat niemand dat moest aanraken. En niemand moest mij daarover spreken. Want ik dacht dat niemand erin geïnteresseerd is. Maar op een bepaald moment zie je dat mensen wel geïnteresseerd in raken.
Ja.
En op zo'n manier gaat een doosje met je verhaal open en je kijkt
terug naar het verleden.
Naar het verleden en je begint het ook te waarderen in plaats van om dat te verstoppen.
Voel je je nu meer geworteld?
Ja.
Ja? En hoe komt dat?
Dat komt in eerste instantie door mijn reis naar Tsjernobyl. Toen heb ik voor mezelf ontdekt dat het is niet zo dat ik weer mijn worteltjes ergens kwijt ben geraakt, weer verpot ben, weer uit het grond getrokken ben zonder mijn worteltjes. Mm-hmm. En daarna heb ik gewoon steeds meer en meer besef gekregen dat het maakt niet uit waar je bent. Jij bent er en jij doet ertoe en je moet alleen je plekje onder de zon vinden en gewoon zijn.
Ja, en op persoonlijk vlak ben jij natuurlijk geëvacueerd, verschillende opvanghuizen gezeten. Hoe heb je op een gegeven moment je leven een beetje weer kunnen oppakken? Op een nieuwe plek, nieuwe vrienden, je moet eigenlijk alles opnieuw doen.
Je moet alles opnieuw doen. Ja, het ging niet, niet vanzelf. Je gaat naar school en krijgt wel een klasgenootjes toegewezen.
Ja.
En je probeert bepaalde aansluiting te vinden. Aan het begin waren kinderen vriendelijk en open. Maar wat later uitkwam was dat om ons te plaatsen in verschillende steden, hebben zij flatjes afgenomen of huizen afgenomen van mensen die wel recht erop hadden. Dus stel je voor dat jij krijgt straks een huis, je zit vol met hoop om sleutels te krijgen en ineens wordt gezegd dat ja, sorry, het gaat niet door. Je wordt voor een halfjaartje verder verschoven.
Ja.
Omdat wij nieuwe mensen uit Tsjernobyl hebben of uit Oekraïne hebben, die moeten een woning krijgen.
Ja, dus jullie krijgen ook een beetje vervelende blikken soms.
Juist, en dat waren wel collega's en familie, broers, zussen van ouders van de kinderen.
Ja.
En daarbij komt ook dat je bent radioactief en niemand weet wat het betekent. Waardoor mensen gaan gewoon afstand van je nemen.
Ja, dus mensen dachten echt van...
Ja.
Oh, wat en heftig.
Mensen zijn altijd bang voor iets wat ze niet weten.
Ja. Hoe merkte je dat dan? Wat deden mensen dan?
Sowieso heel vaak werden kinderen naar huis geroepen als wij begonnen buiten samen te spelen. En op school was het gewoon dat je wordt niet opgenomen in het groep.
Ja.
In de groep.
En, gewoon om je heen gelopen.
Ja.
Maar dat kan, heel raar, maar dat, je kan toch niet als iemand radioactief is, of ik ben die technischer, maar dat kan toch helemaal niet dat je dan, toch?
Nee, maar je weet het niet en nee. Daar ben je ook bang voor.
Zijn jullie in het gezin, zijn er nog veel mensen ziek geworden?
Ja, bij ons in het gezin is het redelijk goed gekomen. Mijn vader, mijn moeder leven nog en mijn zus ook. Mm-hmm. Dus in hoofdlijnen is het goed gekomen. Maar ik ken ook mensen die niet meer zijn en op heel jonge leeftijd wij zijn gevallen.
Ja, door ook onder andere leukemie en
ja.
Ja, vreselijk als je daarover nadenkt. Het is echt.
Toen dat alles in Oekraïne begon te gebeuren met oorlog en mensen begonnen naar Nederland te komen, was ik ook vrijwilliger bij een opvangcentra. Mm-hmm. Op een bepaald moment zag ik een meisje van een jaar of 7. Die kwam net uit de bus, helemaal verloren. En ik vroeg aan het meisje, waar is je mama? En het meisje zei dat op de front. En ze stond gewoon met een piepklein knuffelbeertje in haar handen. En toen zag ik voor het eerst in dat meisje, het meisje hoe ik was.
Ja.
Dat gewoon weggehaald. Je weet niet waar je naartoe gaat. Je weet niet wat te gebeuren gaat. Welke kant je op moet. En ja, haar tante had eigen 3 kinderen en meisje van, dochtertje van haar zus. En gewoon in die ogen zag ik echt een leven van een kind die gewoon verloren is.
Ja.
Zij weet niet wat gaat gebeuren, hoe gaat het gebeuren.
Onzekerheden.
En ik zat heel lang na te denken dat wat gaat in het moeder om? Als moeder dienstplichtig is. En je geeft je kind gewoon aan je zus. Je weet niet wanneer je kind ziet. Je weet niet wanneer je kind terugkomt. Je weet dat je het land kan niet verlaten. Hoe spreek je zo'n meisje aan? Hoe ga je met zo'n gebeurtenis om?
Ja, nee, dat is bizar. Maar is er ook dienstplicht voor vrouwen dan?
Ja.
Oh.
Meeste artsen zijn dienstplichtig. Meeste militairen,
ja.
Politieagenten. En,
ja, denk je dat het nog goed gaat komen?
Ik hoop het. Want ik weet niet hoe mensen zullen verder leven als ze zouden weten dat zij een land hebben verwoest.
Met die gedachten bedoel je?
Ja.
Ja. Wat zouden andere mensen kunnen doen? Ik bedoel, we hebben nu ook te maken met oorlog en mensen die vluchten en hun huis achterlaten. Wat zouden mensen kunnen doen om toch wel te zorgen dat mensen zich prettig en thuis voelen? Want dat gevoel van thuis is natuurlijk iets wat niet vervangbaar is. Dat is niet iets wat je zomaar kan creëren, maar je wil er wel voor mensen zijn.
Ja, daarmee heb je dat ook gezegd. Gewoon zijn voor de mensen, hun ruimte geven. Maar ook hun stimuleren om het leven op te pakken. Want kijk, op dit moment, oorlog duurt bijna een jaar. Maar het kan over 3 maanden voorbij zijn. Maar het kan ook jaren duren. Voor wat volwassener mensen, dan ze pakken het leven vanzelf op. Maar voor kinderen, je kan voor school zorgen. Maar heel veel kinderen merk ik dat zij wonen gewoon in afzonderlijke situaties. Je zit op schooltje en in het beste geval spreek je al een beetje Nederlands. En in het slechtste geval dan heb je alleen je moeder of misschien zelfs geen moeder om je heen. En je moet het in je eentje doen.
Ja.
En sommigen zijn opgevangen in grote opvangcentra waar wel andere kinderen zijn. En sommigen zijn opgevangen in gezinnen. En als gezin geen kinderen hebt of geen aansluiting met dat kind zoekt, dan raakt dat kind heel snel eenzaam en alleen.
Ja. En hoe kijk je nu naar het feit dat mensen teruggaan naar Tsjernobyl en dat het een soort van toeristische attractie is geworden?
Kijk, meestal gaan volwassene mensen daar naartoe. En ik hoop dat zij weten wat zij doen.
Mm-hmm.
Ik zal zeggen dat het korte verblijf is. En je weet wat je waar je loopt, wat je doet. En je zoekt geen gekke plekken op. Dan zal ik zeggen dat het redelijk veilig is. Iedere risico, eigen risico.
Yeah.
Maar ja, als je gaat gekke dingen doen. Zoals ik zeg, ik zou ontzettend fijn vinden als ik mijn spulletjes terug zou kunnen vinden. Dus als je in een of andere huis komt, laat maar alsjeblieft die spullen liggen.
Yeah.
Misschien niemand heeft het ooit nodig. En misschien komt iemand terug om juist dat ene poppetje te zien. Of juist dat ene knuffelbeertje. Of juist foto van toen hij of zij klein was.
En ik voel ook heel veel dat je daardoor ook die behoefte of mensen gunt van dat dat er misschien nog is voor mensen.
Zeker.
Het is natuurlijk een grotere ramp dan Hiroshima en
Nagasaki
bij elkaar. En alleen omdat er nu een soort van tour ook daar is, wat ook gevaarlijk is trouwens. Maar lijkt het bijna dat mensen die door wat voor grote ramp daar is geweest. Je wordt er selfies gemaakt en foto's en best wel ongepast ook.
Ik zal zeggen dat mij raakt het niet als zij foto's in middel van kerncentrale maken of nieuw kernblok of ergens bij verwoeste fabrieken, ziekenhuizen. Nogmaals, zij zijn volwassene mensen en zij nemen eigen verantwoordelijkheid ervoor. Maar wanneer ik zie dat mensen gaan iets ruïneren of iets vernietigen, dan
doet dat pijn.
Ja.
Ja, snap ik heel goed.
En weet je, of zij naar Parijs gaan en een foto met Eiffeltoren nemen, of zij naar Tsjernobyl gaan en een foto van de grootste kerncentrale nemen van Tsjernobyl.
Ja, zijn de kerncentrales daar nog actief?
In Zaporozhye staat een kerncentrale en Nikolaev, in de buurt van Nikolaev.
Ja, dus ze zijn er nog wel actief, ja. Zijn mensen dan niet bang daar?
Ja, kijk, als je bang bent, dan moet je stoppen met leven.
Ja.
Dagelijks gaan duizenden mensen dood door auto-ongelukken, door ongelukken op werkvloer.
Ja, dus je zegt, het heeft geen zin om hetgeen te vrezen.
Kijk, alles is gevaarlijk. Maar wij willen ook onze telefoontjes opladen. Wij willen ook onze tv kijken. Wij willen onze elektrische auto's ergens mee opladen.
Ja.
En alles geeft een prijs.
Wat zou je als laatste nog willen meegeven aan mensen die dit luisteren?
Neem je kansen. Neem je mogelijkheden.
Ja. Heb jij veel mogelijkheden gehad na het vluchten?
Ik zal zeggen dat al mijn leven is mogelijkheden, kansen en aan het begin was ik heel veel op zoek naar mijzelf, naar mogelijkheden, hoe ik mijn leven kan oppakken, hoe ik dat kan balanceren. En later heb ik gewoon begrepen dat ik een schatkist ben met informatie, met mogelijkheden, met instrumenten die mensen kunnen ondersteunen, helpen. Ik heb boeken geschreven.
Yeah.
Ook het verhaal Het meisje zonder wortels, die over Tsjernobyl gaat. En een kinderboekje geschreven voor alle kleintjes en niet alleen kleintjes die zich niet welkom in de wereld voelen. Zich welkom bij mensen voelen, dat betekent nog niet dat je welkom voelt. En er zijn miljarden andere mogelijkheden om welkom te zijn.
Ja.
En dat alles, dat doe je zelf. Je kan andere mensen niet verplichten om je lief, leuk te vinden. Pas als jij jezelf leuk vindt, kunnen anderen jou ook leuk vinden.
Dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Dank je wel voor je mooie verhaal en dat je te gast wilde zijn.
Ja, jong, bedankt voor de uitnodiging.
Dit was hem dan, de podcast Held een eigen verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan!